ons geeft.
Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op uw Heere betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden. De gemeente zingt met beruiming van deze psalm, psalm 31, daarvan vers 1 en vers 3. Gemeente met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen ook wij vanavond ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van het apostolicum. En we zingen daarna uit psalm 31, vers 15 en vers 17 nu. Psalm 31, vers 15 en 17. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouw en genadige Heere, U Vader in onze Heer Jezus Christus, U de Eeuwige, U die omgezien hebt naar ons. Heere, wat een bijzondere psalm die we zojuist mochten zingen. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Uw oog, dat ons gadeslaat in liefde. Heer, daar zit toch alles in. Uw genade, onverdiend, en dat voor zondaren. En dat, doordat uw Heer Jezus Christus mens wilde worden, wilde afdalen naar deze aarde, om die weg te gaan naar het vloekhout, om onze vloek weg te dragen. We hebben met de kerk der eeuwen beleden, U die geleden hebt, gekruisigd bent, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de helse smarten. Wij hebben er geen woorden voor. Wij kunnen de diepte van die woorden niet peilen. Zo diep. De weg die u hebt willen gaan. Om ons vanuit de diepte van onze verlorenheid te zoeken, te redden, zalig te maken. Opdat we het zouden zingen. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Heere, dan leven wij nog wel, maar ten diepste leeft u dan in ons en leidt u ons leven en bestuurt u ons leven, dan is het oude voorbij gegaan. En zie, het is allemaal nieuw geworden. Heere Christus, wij danken u dat u in die hele diepe weg die u moest gaan, staande bent gebleven. Dat u uzelf er doorheen geloofd hebt, vertrouwd hebt vanuit dat vastige vertrouwen in de Vader. Heb dank. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Want wij hadden de straf verdiend die u droeg, de vloek, opdat onze vloek weg zou zijn en wij zouden leven vanuit uw verzoeningswerk. U in de plaats van, daar wij niet eeuwig zouden hoeven sterven. Heere, als we vanavond hopen stil te staan bij die laatste schreeuw van u aan het hout vanuit de diepte. Heere, geef dat we iets van de inhoud daarvan mogen peilen, mogen verstaan. Het is voor ons mensen eigenlijk te diep en te hoog. Uw wegen zijn zoveel hoger dan die van ons en uw wegen zijn ook zoveel dieper. U, die 3 uur lang, terwijl u niets zag, door uw liefhebbende Vader verlaten werd. Wat een eenzaamheid. 3 uur. Het getal van de volheid. En nochtans klampte u zich vast aan hem. Tot het einde toe. Uw naam zij geprezen. En wij bidden u, geef dat ons sterven eenmaal op dat van u mag gelijken. Zoals u daarin. Denkend aan het heil van anderen, anderen in het oog hebbend en uzelf volkomen toevertrouwde aan de hemelse Vader. En als er voor ons dan daden van schaduwen van de dood zijn, wilt u dan, als die goede herder, onze maar doordragen tot in de eeuwige zaligheid. Onze verwachting is van u, wilt u het maar doen, zo aan een ieder van ons. We belijden u dat wij het niet verdienen, maar wij pleiten op uw heerlijke genade. En wij bidden u, geef ons een gezegende dienst. Help in de verkondiging van uw woord. Geef daarin alles wat nodig is, opdat uw lof maar rijk verkondigd mag worden. Heer, we bidden voor een ieder die een taak in deze dienst heeft, vanuit het bestuur ook, maar ook in de begeleiding van de lofzangen die we mogen zingen. Heer, wij bidden zo ook voor de koster. We bidden voor degene die de techniek bedient. We bidden voor uw gemeente thuis. Wij bidden voor heel uw kerk, welke naam ze ook draagt, wereldwijd. Breid haar uit, breid uw koninkrijk uit, opdat uw naam geëerd wordt. Wij bidden dit alles in de vergeving van onze zonden, pleitend op uw dierbaar bloed om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel. We lezen allereerst uit Psalm 31, daarvan vers 1 tot en met 6... En vervolgens het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 23, vers 33 tot en met 48. Allereerst Psalm 31, de eerste 6 versen. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastig. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost. Heere, Gij, God der waarheid. Met dat tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan het Evangelie, Lucas 23, vanaf vers 33 tot en met 48. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggen, de ander heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterden hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrofte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel bent? Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer 6 uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot de 9 uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God. En zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom slaande op hun borsten. Gemeente, tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de preek vindt u in vers 46 van Lucas 23. En Jezus, roepende met grote stem, zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek Christusavondgebed. Christusavondgebed. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven en zingen. En uw gaven worden nu van u gevraagd in eerste rondgang voor de evangelisatie in Hoorn. En de tweede collecte is hier voor de plaatselijke gemeente. En dan heb ik nog de volgende afkondiging. Wat de diensten voor de paasdagen Deo Volente betreft, zondag eerste paasdag om 10:00 hoop ik u weer te mogen voorgaan. En om 6:30 s'avonds is hier dan dominee J.R. Volk uit Alblasserdam. En maandag tweede paasdag om 10:00 dominee J. van Dijk uit Ridderkerk. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek zingen we het psalm 31 nog een keer. En nu vers 4 en vers 5. Ik beveel mijn geest in uw handen. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 4, vers 4. Ik zal gerust in vrede slapen. Gemeente, jongens en meisjes, toen ik jong was, ja, dat is heel lang geleden, baden wij als kind voor het slapen gaan. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij of over ons getrouw de wacht. Later leerden wij onze kinderen dat ook. En als het mooi weer was en het raam open stond, dan was dat ook buiten te horen. En dan weet ik dat ongeveer gelijktijdig buiten ook hetzelfde gebed klonk uit een kamer, een zolderkamer van drie huizen verderop. Prachtig, als zo'n avondgebed buiten gehoord wordt. En wat bidden we eigenlijk als we dat bidden? Wel, of we onszelf voor die nacht in bewaring mogen geven in de handen van de Heere. En weet je, dat eenvoudige avondgebed, en misschien bidden jullie jongens en meisjes het ook wel, dat eenvoudige avondgebed, dat heeft nu alles te maken met het laatste kruishoed van de Heer Jezus, waar we het vanavond over gaan hebben. We kunnen zonder meer zeggen, dit laatste kruishoed van de Heer Jezus was een avondgebed. Het was ook niet zomaar het negende uur waarop Jezus dit kruiswoord uitriep. 3 uur in de middag, dat was namelijk precies het tijdstip waarop in de tempel het avondoffer begon. En dat was ook de tijd waarop over Jeruzalem en ook over Golgotha, daar was het ook te horen, maar de bezuinen van de tempel opriepen om naar Gods huis te komen en het avondoffer mee te maken, het avondgebed te bidden. En dan zou je denken, ja, is dat niet een beetje vroeg, 3 uur in de middag, om dan al je avondgebed te bidden? Ja, wij vinden dat betrekkelijk vroeg. Ja, in onze gestreste tijd kunnen we ons er helemaal niks bij voorstellen dat je om 3 uur al voorbereidingen gaat maken voor de nacht. Maar in die tijd was dat het tijdstip. En dan stroomde de tempel ook vol en dan bad de Joodse priester het avondgebed: in uw handen beveel ik mijn geest. En zoveel mogelijk werd thuis dat avondgebed ook meegebeden in de gezinnen, door de vader als priester en de kinderen baden dat mee. Heel priesterlijk deed die vader dat. En dat is natuurlijk prachtig als over zo'n hele stad, vanuit zo'n hele stad, zo'n avondgebed, die woorden dan ten hemel reizen tot de Heere. En gemeente, terwijl dit allemaal gebeurde in de tempel en in de gezinnen thuis, gebeurde er ook van alles op de heuvel Golgotha. Daar hingen 3 kruiselingen. 1 gerechtvaardigde moordenaar en een moordenaar die nog voor eigen rekening leefde. En daartussenin hing de Heer Jezus, de koning der Joden. En op dat moment is Golgotha zijn tempel en is hij daar niet alleen priester, maar daar is hij ook hoge priester, onze enige hoge priester. Wat was er veel gebeurd op Golgotha die dag en vooral die middag? Toen het 6 uur lang helemaal donker werd, van het 6e tot het 9e uur toe, van 12 uur 's middags tot 3 uur, 3 uren... een volheid van tijd, werd Jezus verlaten door zijn vader en daalde hij neer in de helse smarten, plaatsvervangend voor heel zijn bruidskerk. En gemeente, wie kan het gewicht doorgronden van de schalen van Gods toren die over hem werden uitgegoten. Niemand. Bovendien, wie kan doorgronden wat Jezus moest meemaken in zijn sterven? Wij maken het niet bewust mee wat het is als onze ziel gaat scheiden van ons lichaam. Maar de Heer Jezus heeft dat wel bij vol bewustzijn meegemaakt en doorleefd. En hij heeft ook letterlijk de helse pijn en de helse smarten ervaren. En ja, wat het ook inhoudt om werkelijk door God verlaten te zijn. Een plek waar niets meer is van het licht, de aanwezigheid, de zorg, de liefde, de genade van de Heer. Niets, niets. En dan helemaal overgeleverd te zijn aan de vorst van de duisternis. En dan eindelijk, dan zijn die 3 uren duisternis voorbij. En dan is het op Golgotha, het 9e uur, 3 uur in de middag. En dat is eigenlijk wel apart dat dan het avondgebed gebeden wordt. Want dan is het 3 uur lang een volheid van tijd donker geweest. En dan wordt het eindelijk licht. En dan zou je eerder geneigd zijn een ochtendgebed te gaan bidden dan een avondgebed. Maar toch, het was de tijd voor het avondgebed en dat moest doorgaan. En dan op dat moment, als in de gezinnen priesterlijk gebeden wordt en de priester in de tempel bidt, bidt de hoge priester Christus op Golgotha datzelfde avondgebed in uw handen. Beveel ik mijn Geest. Het is wat. In de tempel, in de gezinnen, op Golgotha, het is allemaal één groot avondgebed. En we lezen dan ook dat de Heer Jezus met luide stem bad, met luide stem riep. En daaruit blijkt wel iets van zijn Godheid, want wij kunnen ons helemaal voorstellen dat als je urenlang in de zon gehangen hebt en als je urenlang niks te drinken gehad hebt en vreselijke dorst lijdt, dat je keel geen geluid meer kan voortbrengen. Maar hij is ook God. En vanuit zijn Godheid roept hij het uit, want het moet gehoord worden. En wat roept de Heiland dan? Wel, Lucas is de enige die het vermeldt. Het is een regel uit Psalm 31. Die vanavond ook een beetje centraal staat. Het 6e vers. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Misschien denk je, ja, had de Heer Jezus niet zelf wat kunnen bedenken om te bidden? En waarom bidt hij alleen maar na? Waarom spreekt hij alleen maar na? Nee, dit is geen nabidden of naspreken wat hij doet, napraten of zo. Dit is voor hem beleefde werkelijkheid. Hij ademde in de schriften, hij leefde uit de schriften. De schriften waren zijn eten en zijn drinken. En als Joods jochie was hij daar al helemaal in doorkneed en opgevoed. En vooral de psalmen waren hem lief. Meerdere kruiswoorden, dat valt op, die komen uit de psalmen. En in onze traditie zijn wij soms een beetje huiverig voor formuliergebeden en zo. Maar wat zijn die, als we ze echt bestuderen, wat zijn ze inhoudsvol en goed doordacht. Vooral waar de schrift er volop in doorklinkt. En als wij soms niet weten wat we moeten bidden, ja, wat bieden de psalmen dan rijke gebedsinhoud. En gemeente Jezus, hij bidt heel eenvoudig de woorden uit Psalm 31 na. En David, de dichter van die psalm, heeft het daar uitermate moeilijk. Wij denken dat hij daar geleden heeft aan een ernstige ziekte. En wat doet hij dan? Dan geeft hij zijn ziel, zijn levensadem in bewaring bij God. Hij beveelt zijn leven in de handen van de Heer. En aan het kruishout herkent de verre nazaat van David, de grote Davids zoon, zich in zijn voorvader David, wat betreft die situatie, de angst ook, wat David heeft meegemaakt. En zoals David heel zijn hebben en houden in de vader, in de handen van de hemelse vader legde, zo doet de meerdere David dat hier ook. In Psalm 31 staat het eigenlijk in de toekomende tijd. In uw handen zal ik mijn geest bevelen. Het is daar nog toekomende tijd. En Jezus, die zet het heel bewust in de tegenwoordige tijd. Want wat toen eigenlijk profetisch door David al werd gebeden, dat wordt hier in de grote Davidszoon levende werkelijkheid ten volle vervuld. Gemeente, prachtig hoe zelfs voor Jezus de psalmen levende werkelijkheid werden. En hopelijk herkent u en herken jij daar ook iets van. Er zijn zo vaak situaties in het leven die zo herkenbaar zijn vanuit de psalmen. En ook al zijn de psalmen dan een paar duizend jaar geleden gedicht, ze zijn vaak nog zo actueel en laten we daarom ook heel zuinig op zijn. Want wat kunnen we er een steun uit putten en wat is het ook belangrijk om al heel vroeg eigenlijk die psalmen te leren en ons toe te eigenen. Maar gemeente, behalve dat de Heer Jezus dit vers uit Psalm 31 in de tegenwoordige tijd zet, valt er nog iets op. De Heer Jezus voegde namelijk een woord bij. Ik weet niet of het u of jou al opgevallen is. Hij laat die woorden beginnen met het woord vader. En dat staat in Psalm 31 er niet bij, de vadernaam. En dat betekent echt niet dat de Heer Jezus niet precies zou weten wat er in Psalm 31 stond. Dat wist die deksels goed. Maar hij voegt de vadernaam er heel bewust aan toe. Gemeente, tijdens de 3 uren duisternis was de vader weg. En schreeuwde hij het ook uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niet mijn vader of zo, nee, mijn God. En wat blijkt nu? Na die vreselijke Godverlatenheid en de schalen van toorn die de vader over hem uitgoot, blijkt dat dat kind van de hemelse vader nog steeds zijn kind is. En dat die vader nog steeds zijn vader is. Ondanks alles is het nog steeds goed tussen de vader en tussen hem. En hij is nog steeds het kind van de vader, de geliefde zoon van de vader, waar de vader zijn welbehagen in heeft. En dat moet geproclameerd worden vanaf het kruis, want iedereen moet het weten. Hij is het kind van de vader, het geliefde kind. Gemeente, prachtig hoe Lucas er expliciet de vinger bij legt. Treffend ook dat in de eerste woorden die Lucas van de Heer Jezus optekent, direct ook de vadernaam voorkomt. Lucas 2 vers 49, wisten jullie niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ook in het eerste kruiswoord komt heel bewust die vadernaam voor. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ook in het laatste kruiswoord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan staat er nog iets wat afwijkt uit van Psalm 31. In Psalm 31 gaat het over hand, enkelvoud. En de Heer Jezus maakt er zomaar handen van. Ja, ook niet zomaar. Hij kent de handen van zijn vader. Zulke bijzondere handen. Handen die opvangen, handen die aannemen, die bewaren. Handen die troosten, die opbeuren, die ondersteunen, handen die vasthouden door alles heen. Hij weet alles van. En gemeente, weet u wat ook zo bijzonder is? Dat hier Jezus zijn geest, zijn ziel, zijn levensadem zomaar in vertrouwen in de handen, die handen van zijn vader legt. Hij legt zelf zijn leven af. En dat kon die ook. En zo was het toch ook beschreven, Johannes 10, dat hoofdstuk over de goede herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik leg het van mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Gemeente, dat hij zijn leven aflegde, had alles te maken met het gebod van zijn vader. En wat hij deed was niks anders dan totale gehoorzaamheid aan zijn vader tot het einde toe. En als hij dit doet, dan beveelt hij niet alleen zijn eigen ziel aan bij de vader. Zo bijzonder hoe hij dit doet, Calvijn tekent daar heel mooi bij aan dat de heiland hiermee alle zielen van alle gelovigen als in één bundel heeft samengevat, opdat ze met de ziel van Christus bewaard zouden blijven. Zijn ziel beveelt hij in de handen van de Vader en daarmee beveelt hij alle zielen van al de zijnen, van alle tijden, en van alle plaatsen als in een bundel samengevat in de handen van de Vader om daar bewaard te worden. Dat heeft hij toen al gedaan voor al de zijnen. Gemeente, dat aanbevelen van Jezus geest in de handen van de Vader had dus ook alles met zijn verzoeningswerk te maken. Hij beval niet alleen maar zijn eigen geest in de handen van de Vader, maar de geest van al de zijne. Prachtig ook hoe de Heer Jezus zijn geest, zijn ziel in bewaring geeft aan zijn vader. Vanuit het vaste vertrouwen, hij weet het, ik krijg die ziel terug. Zodra de vader de betaling voor de zonde accepteert, zal hij de zoon weer levend maken. En die zoon die krijgt de levensadem weer terug. En dat is op de paasmorgen, en daar hopen we het zondagmorgen ook over te hebben, ook gebeurd. Vandaar ook dat Stefanus, terwijl de stenen op hem neerregende, stervend kon uitroepen, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En die uitroep van Stefanus is al een vrucht van dit kruiswoord van Jezus. Jongens, meisjes, ik denk nog weer even aan dat avondgebed van dat Joodse kind. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat kind, dat bedoelt daarmee, Heere God, vannacht geef ik mijn geest in uw hand. Wilt u er vannacht op passen? Ik geef het bij u in bewaring en ik vertrouw dat ik hem morgenochtend weer van u terug ontvang. En ziet u, merkt u dat hier al iets van het paaslicht doorheen klinkt, het vertrouwen dat die ziel weer teruggegeven wordt, die levensadem. De Heer Jezus was overgeleverd om onze zonden en daardoor was hij de grootste zondaar geworden, het zondelam bij de Vader, vanwege onze zonden, niet vanwege zijn zonden, maar al die zonden die op hem waren geladen. En dan geeft hij zijn geest in bewaring bij de Vader, totdat de afbetaling heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd. En als dan de paasmorgen aanbreekt, dan hoor ik in gedachten de Vader zeggen, goed gedaan, mijn zoon, je goddelijke opdracht zit erop. Alle schuld heb jij betaald en jij krijgt je geest, je levensadem, je ziel weer terug. Prachtig ook die woorden, mijn geest. Ik noemde het ook de levensadem, dat is het eigenlijk. God blies bij de eerste Adam de levensadem in zijn neus, zijn eigenlijke zijn. Dat deel van ons mensen dat onsterfelijk is. En dat deel dat bij ons sterven ons lichaam verlaat en voor God verschijnt. En hoe was nu die geest, die levensadem van de Heer Jezus? Wel, die was helemaal rein. Hij had nooit gezondigd. En zo kan die reine levensadem van hem ook veilig in de handen van zijn vader leggen. Hij weet het. In die handen, de handen van mijn vader, is mijn geest, mijn ziel, mijn levensadem volkomen veilig. Daar vertrouw ik op. Hij weet het, die rechterhand van mijn vader, die is hoog verheven, die is sterk genoeg om mijn ziel veilig te bewaren. Gemeente, wat kunnen wij nu leren van dit sterven van de heiland? Kijk eens hoe kinderlijk vertrouwend hij ontsliep. Alsof een kind gaat slapen en heel eenvoudig het avondgebedje opzegt. En dan liggen inslapen en ontslapen heel dicht bij elkaar. Beide keren geven we onze ziel in bewaring bij de Heere. Denk op Psalm 4, wat we straks gaan zingen. En ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord en neer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Het doopformulier heeft het over zonde verschrikken, verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat is mooi. Sterven. Alsof we gaan inslapen en onze ziel, onze levensadem aan hem toevertrouwen. En jongens en meisjes, wie is er ooit bang geweest om in te slapen? Ik kan me er niks bij voorstellen dat je s'avonds als je op bed ligt denkt, oh, als ik maar niet ga inslapen, want dan gebeurt er iets heel engs of zo. Nee, dat gaat eigenlijk zomaar vanzelf. Daar glijd je als het ware zomaar in als het goed is. Daar word je in meegenomen. Zo eigenlijk ook bij de Heer Jezus toen hij stierf. En dat is nou eigenlijk ook de bedoeling voor ons sterven. Om zo in vrede in te slapen. Gods kinderen gaan de pijp niet uit. De Bijbel noemt het ontslapen. Eigenlijk inslapen, thuiskomen bij de Heere vanuit het volle vertrouwen dat de Heere ons uit de dood weer zal opwekken. Omdat we ons toevertrouwen aan hem. Gemeente, mooi, rijk, als we eenmaal ook zo mogen sterven, erop vertrouwend. Ja, maar ten diepste is het maar voor even. Want op de jongste dag krijgen we onze levensadem, onze ziel weer terug. Gemeente, met deze laatste kruiswoorden op de lippen is Jezus gestorven. Maar zijn ook volgelingen van hem gestorven. We hadden het al even over Stefanus, die de hemel al open zag en die Jezus aan de rechterhand van de Vader en ook zo zijn ziel toebetrouwde aan de Heere. Ik denk ook aan mensen uit de kerkgeschiedenis, Polycarpus, Luther, Johannes Hus. Polycarpus is bekend, denk ik wel een klein beetje, hoe hij stierf als christen. In het oude Rome moest hij de brandstapel op om verbrand te worden. En sommige schrijvers vermelden dat toen zijn lichaam schitterde als goud en dat de vlammen een boog om hem heen vormden en hem niet aanraakten. En een van die soldaten, ja, die kon dat niet aanzien en die pakte zijn zwaard of zijn lans, wat het precies was, en die doorstak hem. En ja, ook hij stierf toen met de woorden, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, mag ik vragen, hoe stelt u hoe zou jij je sterven voor? In vol vertrouwen op de Heer Jezus? Durven we in vol vertrouwen onze ziel aan Hem toe te vertrouwen, in Zijn handen te geven? Dat is toch de bedoeling? Van zo'n sterfbed gaat wat uit, gaat veel uit. Helaas zien we het zo vaak anders. Mensen die bang zijn om te sterven, die niet durven sterven omdat ze niet bereid zijn om te sterven. Ik heb ooit iemand meegemaakt die op zijn sterfbed schreeuwde, uitschreeuwde dat hij zwarte grote vogels zag komen aanvliegen om hem op te vreten. Hij was Spaans benauwd. Ik heb ook mensen op het sterfbed meegemaakt die nog steeds, en soms waren ze oud, nog steeds geen zekerheid hadden, die angstig waren en hun hele leven in de kerk hadden gezeten. En soms waren ze nog gelaten onder ook, want ze hadden immers altijd de middelen waargenomen. Gemeente, laat het er niet op aankomen. We weten niet of we ooit een sterfbed krijgen, maar wat is het rijk om er klaar voor te zijn. Ik hoorde afgelopen week nog iemand zeggen dat hij in zijn avondgebed had gebeden of de Heere hem die nacht wilde halen. En of hij de volgende morgen mocht ontwaken bij de Heere zelf. Groot om gerust en in vrede te mogen slapen. Inslapen. Om onze ogen weer open te doen. In het licht van de opgestane Paaskoning. Zonder verschrikken op die manier verschijnen voor zijn rechterstoel. Gemeente, daar hebben we één ding voor nodig. En dat is sterven voordat we sterven. Wat bedoel ik daarmee? Dat het in ons leven eerst moet komen tot het afsterven van onszelf, van dat oude. He, Paulus zegt het zo duidelijk in Galaten 2. Ik ben met Christus gekruist. Toen Christus gekruist werd, toen werd ook dat oude van Paulus gekruist. En als we bij hem horen, dan mogen we weten, ja, toen, in het jaar 33, is ten diepste ook mijn oude mens al met hem gekruist. En daarom kon Paulus zeggen, ja, maar ik leef ook, want Christus leeft in mij. En als we zo leven uit hem, dan kunnen we eenmaal wel getroost sterven. Wie sterft eerst in het stervensuur, die valt het sterven o zo zuur. Maar wie mocht sterven eer het moet, die valt het sterven wonderzoet. Ik denk ook aan de lijfspreuk van Jan van Nassau, de broer van Willem van Oranje. Zijn lijfspreuk was, wie sterft eer hij sterft, die sterft niet als hij sterft. Maar gemeente, tot hoe lang bewaart de Heere onze ziel in zijn handen? Tot de jongste dag. En waar bewaart hij ze? Bij zichzelf in de hemel. Tot de jongste dag zullen de zielen van al de zijnen die overleden zijn daar bewaard worden. En zullen we daar mogen zingen van zijn goede tierenheden. En zullen we niet uitgekeken raken op de schoonheid van de Vader en de Zoon. En zullen we met alles wat in hem ons is hem mogen grootmaken. En dan zullen we het lieflijk aangezicht van God de Vader, mogen aanschouwen en de zalige gemeenschap met Christus ten volle genieten. En als dan de jongste dag aanbreekt, dan zullen de zielen, de lichamen van al Gods kinderen, die allemaal begraven zijn al, die zullen opgewekt worden, mogen ontwaken. En dan zullen ze verrijzen uit hun graven en hun zielen, die zijn bewaard bij hem. En hij zal die zielen weer verenigen met de lichamen. Gemeente, de Heer Jezus beval zijn reine ziel in de handen van zijn Vader om door hem bewaard te worden. Zo zal ook onze ziel, als die gereinigd is, door het bloed van Christus eenmaal in zijn handen bewaard worden. Totdat de jongste dag, tot de jongste dag om dan weer verenigd te worden met ons lichaam. Het zal wat zijn op die dag. En dan zullen de handen van God er weer zijn. Om ons lichaam weer te vormen, te maken, te creëren, hoe dan ook. En dan zal hij dat weer samenbrengen bij elkaar, ziel en lichaam. Want hij heeft het bewaard. Het lijkt ondenkbaar. En met ons verstand krijgen we het ook niet klein. Maar dit is wel het belijden van de kerk der eeuwen. En als onze ziel nou niet gereinigd is door het bloed van Christus, gemeente, dan is het vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Want dan zal die ziel uiteindelijk belanden in de eeuwige duisternis. Een harde, maar bijbelse waarheid, waar in onze tijd overigens behoorlijk aan geknaagd wordt. Maar stel niet uit. Onze handen kunnen ons niet redden. Weet echter dat wie tot hem komt, hij geenszins zal uitwerpen. Dat heeft hij zelfs aan het kruis nog laten zien bij die moordenaar op het laatste moment. Misschien denkt iemand, ja, u hebt het heel veel over wat we kunnen, ja, wat dit kruiswoord voor ons kan betekenen bij ons sterven. Maar wat betekent dat nou voor ons in het leven van iedere dag? Voor mij, dan laat het helder zijn dat het niet alleen woorden zijn voor een sterfkamer, een sterfbed, maar ook voor de studeerkamer. De werkkamer, de woonkamer, de slaapkamer, onze plek in de wereld, op school. Leven en werken vanuit het besef dat wat er ook gebeurt, onze ziel veilig is in de handen van de Heer, in leven en in sterven. Wat een troost. Dat betekent leven vanuit het vertrouwen dat het goed komt. Want wie door hem wordt bewaard, is wel bewaard. En dan is ons inslapen iedere avond een oefening in het sterven in de Here. Gemeente, vorige week woensdag was het 80 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in concentratiekamp Flossenbürg werd opgehangen. En in een preek die hij hield toen hij nog predikant in Londen was, zei hij: de dood is alleen maar een verschrikking voor degenen die leven in schrik en angst voor de dood. Maar, zei hij, de dood is genadig, de grootste genadegave die God geeft aan mensen die in hem geloven. De dood is de poort naar ons thuisland, de tabernakel van vreugde, het eeuwigdurende koninkrijk van God. En toen zijn de morgen van zijn executie kwamen halen in zijn cel, toen vonden ze hem op zijn knieën biddend. En onderweg naar het schavot bad hij: Heere, geef dat ik mijn hoofd rechtop mag houden. En vlak voordat hij bij het schavot was, tekende hij nog even heel snel met zijn vinger een kruis in het zand. En toen bij het schavot, toen zei de beul tegen hem: dit is het einde. En wat antwoordde Bonhoeffer? Dit is voor mij niet het einde. Dit is het begin. Amen. gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we de Heer danken voor de geslaagde heupoperatie vanmorgen bij broeder Carlo van Kleij. Hij heeft een nieuwe heup gekregen. Ik wil ook bidden voor mevrouw Van Dam Prins. Zij is opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis vanwege te veel vocht in haar benen en achter haar longen. Wat een te zware belasting betekent voor haar hart. Ik wil ook bidden voor mevrouw A.H. de Vries. Deze week is haar zwager uit Loppersum overleden en morgen zal de begrafenis plaatsvinden. Laat ons danken en bidden. Heer, mogen uw grote naam hartelijk danken. Danken voor uw bewaring van onze ziel als we in u sterven. Wat een geruststelling. Heer, wij gaan de pijp niet uit. Het ontslapen is toch in vrede inslapen om wakker te worden aan de overkant. En u die dan, die ziel, die levensadem van ons bewaart, hierboven. Om in alle gelukzaligheid bij u te zijn, totdat u terugkomt en ons lichaam weer zal opstaan en verenigd worden met onze ziel om de nieuwe aarde te bewonen. Heere, wat een toekomst. Wij raken er niet over uitgedacht. En het zal zoveel groter zijn dan wij kunnen bevroeden. Maar u hebt het beloofd. En u zult het waar maken. En doe ons vanuit die vrede leven. En geef ook dat als we iedere avond inslapen, dat we dat toch ook doen. Vanuit het besef dat eenmaal dat ons slapen wacht, om dan ook in vrede, vanuit dat vaste vertrouwen in u, dat u onze ziel dan ook veilig zult bewaren, mogen inslapen. Uw naam, Heere Christus, zij gedankt en geprezen. Heere, wij danken u voor de psalmen die u ons geeft om uit te leven en uit te bidden. En wij bidden u, doe ons eenmaal zonder verschrikken verschijnen voor uw rechterstoel. En als we hier nog vreemd aan zijn, verander het nog. Heer, u hing daar met open armen om het verlorene daarin te sluiten. En zelfs voor de moordenaar kan het. Voor de grootste der zondaren kan het. En u roept, wend je tot mij, alle einde der aarde, en word behouden. Heere, zo danken we u voor wat u ons gaf, vergeef wat niet goed was. Mogen we bidden voor elkaar. U kent ons, u weet van ons af. U weet alle dingen, ook de moeilijke dingen die er kunnen zijn. Die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn. Er kan ook achter deuren zoveel leed zijn, zonder dat iemand er buiten dat gezin of dat huis van af weet. Maar u weet het wel. Heer, u bent de medelijdende hoge priester. Wilt u medelijden betonen? En waar de gebrokenheid zo groot is, wij bidden u, wilt u maar met uw helende handen goed en genadig zijn. Heren, zo bidden we vanavond ook voor de zieken. Heb dank voor de geslaagde operatie die broeder Carlo van Kleij mocht ontvangen. Een operatie is toch altijd weer een operatie en er kan zoveel fout gaan. Dank dat u, voor zover we het weten, alles wel hebt gemaakt. Wilt u hem en Francine en hun kinderen, alle die hen lief zijn, verder goed en genadig zijn, en door hen beide leven uit het wonder van de Goede Vrijdag en van Pasen, om werkelijk af te sterven aan dat oude van ons, en te leven uit uw opstandingsleven. Geef ook verder herstel. Heere, zo bidden we vanavond ook voor mevrouw Van Dam Prins. Die moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De ouderdom kan voor zoveel ongemakken zorgen. Heere, gedenk haar wat het lichaam betreft. Maar gedenk haar ook in alle omstandigheden. Ook wat het geestelijke betreft. We bidden ook voor haar man en haar kinderen en kleinkinderen. We danken u ook voor de goede zorgen van haar kinderen. Omring haar met uw trouw, met uw liefde, met uw genade. En draag haar ook door uw opbeurende handen. Heere, zo bidden we vanavond ook voor mevrouw de Vries in verband met het overlijden van haar zwager. Vooral ook als ze morgen een verre reis moet maken om de begrafenis bij te wonen. Moeilijk als familieleden meer en meer wegvallen. Het kan ons eenzaam maken. Ach, Heere, gedenk ook haar daarin en geef haar troost en kracht van u om het te dragen. Heere, zo bidden we voor allen die u niet kennen. Geef dat mensen leren inzien hoe arm ze zijn buiten u. Het avondgebed dat u bad heeft geklonken. En eenmaal, dan breekt de levensavond van ons ook aan. Dank dat er zelfs bij het naderen van de dood uitkomsten zijn bij u. Heer, wij bidden voor uw volk Israël dat er ook aan meegewerkt heeft dat u aan het kruis kwam, maar ten diepste. Ten diepste is toch de harde waarheid. Ik heb het gedaan. U hing daar. Mijnentwege. En geef ook dat we naar waarheid mogen zingen. Mij ten zegen. Van de vloek vrijgemaakt. Uw sterven zaligt mij. Heer, wij bidden. Voor ons land. Ons volk. Onze regering. Ook na alle moeizame onderhandelingen van afgelopen week. Geef dat deze regering toch tot zegen mag zijn voor land en volk. Wij bidden, geef morgen uw zegen. Als we stilstaan bij u die in het graf rustte. En geef dat het voor ons ook werkelijk een stille dag mag zijn. En breng ons op uw opstandingsdag. Weer bijeen rond uw woord en goddelijk getuigenis. Neem zo onze dank aan. Ga met ons als we van hier gaan. Bewaar ons voor elkaar. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 33, daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. 33, vers 11. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.